Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, en goed dat je weer luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik ga het vandaag met je hebben over handoplegging deel 2, zou je kunnen zeggen. Maar ik heb een paar weken geleden een aflevering opgenomen over handoplegging, de kracht van handoplegging. En ik voel gewoon dat het goed is om ook een aflevering op te nemen specifiek over handoplegging in de kerk. Met name rondom het aanstellen, bekrachtigen van bedieningen, functies binnen de kerk en binnen Gods Koninkrijk. Dus deze aflevering gaat specifiek over handoplegging ten aanzien van het aanstellen van functies en bedieningen. Als je nou meer wil weten over handoplegging in zijn algemeenheid, dan raad ik je aan om aflevering 48 terug te luisteren. Daarin heb ik het onder andere over genezing en de doop met de Heilige Geest, waarbij handoplegging wordt gebruikt in de Bijbel. Nou, even een korte inleiding. In Hebreeën 6, vers 2 wordt gesproken over de leer van handoplegging. De leer der handoplegging. Dat betekent, er is een doctrine, een leerstelling in de Bijbel die spreekt over het opleggen met handen. Dat hoort bij het christenleven, het hoort bij het gemeenteleven, het hoort bij de koninkrijksbeweging, dat er door handoplegging overdracht en overdracht plaatsvindt en er deelname is aan elkaar. Nou ja, in aflevering 48 leg ik daar nog veel meer over uit, dus luister die ook vooral terug. Deze aflevering gaat dus echt over bedieningen, functies, rollen binnen de gemeente en binnen dat koninkrijk van God. Nou, ik ga het hebben over drie termen die er gebeuren tijdens het handen opleggen, tijdens het aanstellen van leiders en van bedieningen. En ik ga het hebben over aanstellen, ik ga het hebben over bevestigen en bekrachtigen. Dat zijn eigenlijk drie manieren of drie vormen of drie principes die terugkomen rondom het handen opleggen als het gaat om het aanstellen van bedieningen en functies. Nou, en de eerste die ik dus wil bespreken is het fenomeen of de titel aanstellen. Nou, in de gemeente gebeurt vaak dat er oudsten en diakenen moeten worden aangesteld. In Handelingen 6 vers 6 zien we voor het eerst een diaken verschijnen. Dat is eigenlijk omdat de apostelen het gewoon praktisch veel te druk hadden. En ze zeggen, dat is niet goed dat wij het zo druk hebben met alle praktische zaken. Laten wij een diakenen zoeken, laten wij mensen zoeken die dat van ons kunnen overnemen. Nou, en het praktische probleem wat ze hadden was dat de tafels bediend moesten worden voor het eten. Dus de Grieken, de Joden, de weduwen, de wezen, die moesten allemaal op tijd eten krijgen. En dat deden de apostelen dus nog zelf in die tijd. Dus dat was een praktische reden. Dus het woord diaken betekent ook daadwerkelijk tafelbedienaar. Omdat het zijn functie had om de tafels te bedienen. Nou, vandaag de dag zijn er een heleboel andere praktische problemen. Waaronder het bedienen van de tafels. Het zorgen dat iedereen op tijd voldoende voedsel eet. En dan heet dat gewoon catering. En in de hedendaagse thematiek worden diaken ook wel vaak gezien als de mensen die zorgen voor de armen, de weduwe en de wezen. Maar wat in feite de functie van een diaken was, was om de apostelenbediening te ondersteunen op praktisch gebied. Nou, dus ook in de gemeente worden regelmatig diaken aangesteld om de gemeente op praktisch gebied te besturen en praktisch uit te voeren, zou je kunnen zeggen. Dus in Handelingen 6 vers 6 worden die diakenen gezocht en dan worden ze uiteindelijk aangesteld door de apostelen. Nou, ook in Handelingen 13 vers 3 worden Saulus en Barnabas aangesteld voor het werk waartoe de Geest hen geroepen heeft door middel van handoplegging. In het Oude Testament werden koningen en priesters werden aangesteld door middel van handoplegging of van een profeet of van een leviet of van Mozes of wat dan ook. Dus dat het tijdens het handopleggen of tijdens het met handoplegging worden ook functies, bedieningen worden aangesteld. Nou, wie worden er dan aangesteld? Om het even bij het Nieuwe Testament te houden. Ik noemde net diakenen. Ik noemde ook Saulus en Barnabas als apostelen. En je ziet in het Nieuwe Testament in 1 Timotheus 5 ook dat de herderbediening wordt aangesteld. Nou, op dit moment heb ik even geen praktisch voorbeeld van een profeet of een evangelist die wordt aangesteld. Maar je mag aannemen dat als de ene bediening wordt aangesteld, dat alle andere bedieningen dan ook aangesteld kunnen worden door middel van handoplegging. Nou, een ding wat daar heel belangrijk bij is, is dat het in het openbaar gebeurt en niet in het geniep. Het gebeurt in de tegenwoordigheid van de gemeente of van de groep waarover dit gaat. Waarom? Door iemand aan te stellen door middel van handoplegging, laat je aan de gemeente zien dat je diegene een plek geeft, een bediening geeft of een functie geeft binnen de gemeente. En dat heeft twee hele goede uitkomsten. Ten eerste, als leiderschap delegeer je het leiderschap naar die desbetreffende persoon. Je maakt iemand voor een deel ervoor verantwoordelijk. Of voor een heel groot deel, of voor het hele gedeelte. En daarmee geef je, dus aan de ene kant geef je aan, ik delegeer het leiderschap. En aan de andere kant geef je aan, ik geef diegene daar ook autoriteit over. En dat is het gedeelte wat heel belangrijk is voor de gemeente om te zien. Kijk, als ik een leider aanstel in Rebuild en ik zeg dat vervolgens tegen niemand anders, dan is het natuurlijk heel raar. Dat is natuurlijk heel apart als dat zou gebeuren. En toch zie ik dat op de een of andere manier in kerk en bedieningen nog regelmatig gebeuren. Dat dat niet goed in het openbaar gebeurt en zeker niet door de handoplegging. Dus het is heel belangrijk om dat ten overstaan van de gemeente te doen. Nou, dat aanstellen kan in de kerk gebeuren, maar kan er ook buiten gebeuren. Nou, je ziet in met de apostelen in Handelingen 6 vers 6. Daar staat zij leiden en voor de apostelen, die legden hun nadat ze gebeden hadden de handen op ten overstaan van de gemeente. Dat dat dus in de kerk gebeurt. Dus nou, kerk is eigenlijk een verkeerd woord. Kerk is meer een gebouw. Maar je ziet dat bij de apostelen het in de gemeenschap van de lokale gemeente gebeurt. Er is altijd een geloofsgroep of een geloofsgemeenschap nodig om het te bevestigen. Nergens in de Bijbel zie je dat de een de ander aanstelt. Er zijn altijd meerdere mensen bij betrokken. Nou, wat is de reden daarvan? Als we gaan lezen in Handelingen 13, dan zie je dat Saulus en Barnabas, zij zijn in Antiochië met een aantal profeten, leraren en apostelen, geloof ik. Even uit mijn hoofd. En wat gebeurt er? Ze zijn aan het vasten en ze dienden de Heer, staat er in vers 2. En toen zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij. En nadat ze hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Nou, wat gebeurt er hier nou? De Heilige Geest bevestigt iets in de harten van de mensen die daar aanwezig zijn. Saulus en Barnabas wisten volgens mij al lang dat ze een roeping hadden. Waarom? De Heilige Geest zei, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. De Heilige Geest spreekt in de verleden tijd, niet in de huidige of in de toekomstige tijd. Hij zegt eigenlijk, ik heb hen al geroepen en nu maak ik het ook aan jullie kenbaar, zodat jullie dat kunnen bevestigen door handoplegging. En dat is het punt 2 waar ik het over ga hebben, is dat je door handoplegging iets bevestigt. Maar daar komen we zo bij. We hadden het nog even over de geloofsgemeenschap. Iets kan alleen bevestigd worden als er meerdere mensen eenstemmig in zijn. Ik kan wel geloven dat ik een bepaalde bediening heb. Maar als anderen dat niet in me zien en als anderen dat niet in mij bevestigen, dan gaat er ergens iets mis. Kijk, over Samuel werd gezegd dat hij van het noorden van Israël tot het zuiden van Israël, van Rama tot aan een andere plek, werd hij erkend als profeet. Om een bediening te hebben, kan je dat hebben gehoord van God. Maar uiteindelijk is er erkenning nodig van andere gelovigen in die bediening. En de Heilige Geest openbaart het als het goed is. En die openbaart het dus niet, dat is wel belangrijk, openbaart het dus niet als dat niet zo is. Nou, dus door het aanstellen van die bedieningen wordt er een heel duidelijk en krachtig signaal afgegeven naar de geloofsgemeenschap. En het wordt ook gedaan door de geloofsgemeenschap. En vaak door de handen van apostelen, door de handen van andere bedieningen, dus herder, leraar, profeet, evangelist, door de handen van een voorganger of een oudste, nou en zo on en zo on. Vaak is er een bediening die een andere bediening aanstelt. Dat is denk ik wel belangrijk. Ik denk dat je door, stel dat een geloofsgemeenschap zegt, nou, wij hebben geen oudste, maar wij willen een oudste. Dan kunnen zij met elkaar besluiten om een oudste aan te stellen. En dan is het goed als zij diegene ook als schapen, als kudde, als zij diegene de handen opleggen. Nou, het eerste is dus, met handoplegging wordt iemand aangesteld. Het tweede is, met handoplegging wordt er iets bevestigd. En vaak is het handopleggen een bevestiging van iets waar iemand al in wandelt. Dus stel, er worden diaken aangesteld door handoplegging. Dan door diegene handen op te leggen en diegene die functie of die taak of die rol toe te kennen, bevestig je daarmee wat je eigenlijk al in het natuurlijke bij die persoon ziet. Ik denk dat het niet zo kan zijn dat iemand pas gaat functioneren als een herder als hij de titel van een herder heeft. Als het goed is, zou het functioneren er al moeten zijn. Alleen de aanstelling bevestigt dat wat iemand al aan het doen is. Met andere woorden, het is niet zo dat je pas een bediening hebt als je een titel hebt. Het is heel belangrijk dat je gaat leren groeien in de bediening waarvan je gelooft dat God die voor jou heeft. En dan volgt die titel echt gerust een keer vanzelf. En dat mag nooit de reden zijn om die titel te verdienen. Maar vaak is het handopleggen en het aanstellen in de functie is een bevestiging van iets waar iemand al in wandelt. Nou kijk, en tegelijk een bevestiging van iets waarvan de Heilige Geest het wil. Nou, wat bedoel ik hiermee? In 1 Timotheus 4 vers 14 kan je lezen, zegt Paulus tegen hem: veronachtzaam de genade niet die in u is en die u gegeven is door profetie. Nou, hier staat letterlijk: door de profetie heeft Timotheus de genadegave gekregen. Maar dan staat er een komma. En dan staat er: die in u is en die u gegeven is door profetie, komma, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Nou, die profetie zorgde ervoor dat Timotheus die genadegave ontving. Maar de handoplegging van de raad van ouderlingen, die bevestigde dat de geest dat wilde en de geest dat deed. Ook op een andere plek, en ik denk in 1 Timotheus 5, daar zegt Paulus: veronachtzaam de genadegave niet die u ontvangen hebt onder handoplegging van mij. Nou, wat staat daar? Paulus legde Timotheus de handen op en bevestigde iets van dat wat Timotheus kreeg in de geest. Daarom kan je ook geen handen opleggen als je niet de vrijmoedigheid en het geloof hebt dat de geest iets wil doen of gaat doen. Dus door handoplegging bevestigen we iets wat de geest aan het doen is. En in dit geval was er een profetie en die werd bevestigd door de raad van ouderlingen. Nou, recent was ik nog met een aantal mannen en dat gebeurde dat de een kreeg een woord van kennis, de ander kreeg een profetie. En zo was de geest iets aan het doen, waardoor we uiteindelijk met elkaar konden concluderen: deze man is een evangelist en dat is Gods wil voor deze man. En dat is zijn bediening en dat is zijn rol. En wij hebben toen in eenheid, in geloof en vrijmoedigheid, hebben we hem de handen opgelegd en hebben gezegd: we geloven dat je een evangelist bent en we willen dat bevestigen door de handoplegging. Dus handoplegging op zichzelf bepaalt niet of iemand wel of geen bepaalde bediening of functie heeft. Het bevestigt het alleen. Dus de geest wil het, maakt het kenbaar door woorden van kennis en door profetie. En de mens, de leider, bevestigt dat. Nou, ik noemde natuurlijk al iets over Paulus die tegen Timotheus zegt dat hij een gave heeft ontvangen. En dat is eigenlijk mijn derde thema, is dat er met handoplegging vindt er bekrachtiging plaats. Dus we hebben het ten eerste al gehad over het aanstellen, het kenbaar maken eigenlijk, het openbaar maken. Het tweede waar we het over hebben gehad is het bevestigen van iemand. En het derde waar ik het over wil hebben is het bekrachtigen door handoplegging. Nou, in die vorige aflevering heb ik het gehad over dat handoplegging eigenlijk betekent overdragen. Als je het nog wat dieper zou zeggen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen: het betekent Gods heerlijkheid op iemand anders leggen / overdragen. Nou, ik ga er dus in die aflevering dieper op in, dus dat doe ik hier niet. Maar door de handoplegging wordt er een zalving en gave overgedragen of bekrachtigd in iemands leven. Nou, zalving en gave heb je nodig in de bediening. Dat kan niet anders dan dat je dat niet hebt. Je kan geen bediening uitvoeren als je geen zalving hebt van de Heilige Geest. Dan is het geen bediening, dan is het een bedondering. Dat klinkt misschien een beetje wars, maar als je niet de zalving en de gaven van de geest hebt voor de bediening die je uitoefent, dan moet je die bediening in stand houden met slimmigheden, goede marketing, leuke activiteiten en al die dingen meer. Als je een bediening hebt met een zalving van de geest, dan gaan dingen stromen. Dan gaan er dingen gebeuren en dan is er kracht aanwezig in dat wat je doet. Dus zalving en gaven heb je nodig, zodat die bediening die je hebt functioneert. En ik geloof, als je het niet hebt, die zalving, die gaven, je kan daarin groeien. Hè? Dus daar is ruimte voor om in te groeien. Maar zonder dat, zonder de zalving, is de bediening krachteloos. En moet je je überhaupt afvragen of het daadwerkelijk een bediening is. Nou, net als dat je in de wereld voor een bepaalde baan een diploma nodig hebt. En dan moet je kunnen laten zien, hey, ik heb een diploma. Nou, zo is het in de geestelijke wereld zo. Dat je om die bediening uit te oefenen, heb je bepaalde zalving en genadegaven nodig. Eigenlijk bovennatuurlijke gereedschappen en krachten om dat te kunnen doen wat je moet doen. Nou, ik refereerde net al in die tekst, maar ik doe het nog een keer. 2 Timotheüs 1 vers 6, daar zegt Paulus, daarom herinner ik u eraan de genadegaven van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Net had ik het erover dat handoplegging kan bevestigen wat de geest doet. Maar in de apostolische relatie tussen Paulus en Timotheus kan je zien dat door de handoplegging van Paulus Timotheus die genadegave heeft ontvangen. Nou, we weten niet welke genadegave dat was. Maar het is wel grappig dat Paulus daarbij zegt dat hij die moet aanwakkeren. Dus niet moet doven, maar moet aanwakkeren. Nou, dus door met handoplegging te bidden voor gaven, voor zalving, bekrachtigen we Gods kracht in iemand anders. Nou, en dat noem je ook wel eens impartatie. En net als dat je deel hebt aan elkaar door handoplegging, is het zo dat wanneer je de hand opgelegd krijgt van iemand met een bepaalde zalving en bediening, dat je dan deel kan hebben aan de zalving van die persoon. In het Oude Testament, ik heb de teksten niet precies opgezocht, dus dat zal je even zelf moeten doen. Maar in het Oude Testament stelt Mozes oudsten aan en leiders. En dan zien we heel duidelijk dat de God zonderde een deel van de geest van Mozes af en legde die op die 70. En dan staat er, en ze begonnen alle te profeteren. Nou, dus Mozes was gevuld, geleid door de geest. Hij had de geest van God op zich. En die geest wordt afgezonderd voor een deel en op die 70 gelegd. En het gevolg is dat ze gaan profeteren. Iets wat je alleen kon als je gezalfd was door de geest. Dus er vond een impartatie plaats van Mozes aan de leiders. Nou, en zo vond er tussen Paulus en Timotheus ook een impartatie plaats. En ik geloof, in de gemeente is het heel belangrijk dat je groeit. Of niet groeit, maar dat er zo nu en dan momenten zijn van impartatie. Waarom? Dan kan de kracht van de geest toenemen in diverse verschillende personen. Dus als er geloof is en er is vrijmoedigheid, dan kan je imparteren in de zalving van iemand anders. En dat geldt voor degene die een hand oplegt, als je daar geloof en vrijmoedigheid voor hebt. Kijk, ik heb regelmatig, dan zou ik het wel willen, maar dan heb ik er geen geloof voor. En dan doe ik het gewoon niet. En er zijn momenten, dan wil ik het, of dan geloof ik het, en dan wil ik het ook. Dan zegt de geest ook, leg diegene de handen op en spreek deze profetie uit. En dan bid ik die profetie, die spreek ik uit. Dan leg ik iemand de handen op als diegene dat wil. En dan bid ik dat diegene dat ontvangt en zo deel krijgt aan die zalving. Het is heel belangrijk dat die zalving wordt overgebracht. Kijk, Elisa bleef net zo lang bij Elia, totdat hij zijn mantel ving. En dat is denk ik een verlangen wat je mag hebben als discipel in de kerk, in Gods Koninkrijk. Dat je zo dicht mogelijk bij bedieningen bent van personen met een bepaalde zalving. Zodat je die zalving ook gaat ontvangen in het optrekken met diegene. Dat er ook een moment komt dat je die mantel over kan nemen. En dat je zelfs geen enkel deel, maar een dubbel deel zal hebben van de zalving die op die man was. En zo was het ook bij Elia en Elisa. Er was een impartatie vond ter plaats. Hij kreeg de mantel. Elisa kreeg de mantel van Elia. Nou, en dat is het mooie aan dit element bekrachtiging. Bij Elia en Elisa zie je geen handoplegging gebeuren. Maar er was wel impartatie. Elisa kreeg de mantel de bedieningsmantel van Elia. Nou, en Timotheus kreeg gaven door de handoplegging van Paulus. De 70 kregen een deel van de geest door de handoplegging van Mozes. Nou ja, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden in de Bijbel waarin er door handoplegging impartatie plaatsvindt. Impartatie van zalving, dat is kracht, en impartatie van gaven. Dus denk aan de gaven van genezing, gaven van leiden, onderwijzen, bemoedigen, barmhartigheid, gaven van uitdelen, profeteren, woorden van kennis, tongentaal. Dat zijn allemaal gaven die in impartatie kunnen worden doorgegeven aan anderen. Dus nou, ik heb 3 elementen genoemd bij het handopleggen in de kerk. Is door het aanstellen van bedieningen en functies, door het bevestigen van bedieningen en functies en door het bekrachtigen van bedieningen en functies. Dat zijn 3 elementen die door handoplegging gebeuren. Dus we kunnen iemand wel aanstellen, maar we mogen er ook voor bidden dat diegene de kracht, de zalving en de gave ontvangt. En we bevestigen dat wat de Heilige Geest aan het doen is in iemand en waar die al mee begonnen was. Dus ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Iets heb kunnen onderwijzen over de kracht van handoplegging in de kerk, met name rondom bedieningen, genadegaven en zalving. En ga erin groeien. Als je zelf een leider bent, ga bidden of de Heer je wil openbaren in wie je mag imparteren. En als je nog geen bediening hebt, ga op zoek naar hoe je impartatie kan ontvangen en ga wandelen in dat stuk wat God je al gegeven hebt. Als je graag een herder wil worden, begin dan nu met herderen. Als je graag een evangelist wil worden, begin dan nu met evangeliseren. Nou, en er komt heus nog wel eens een keer een moment dat ik een podcastserie op ga nemen over de vijfvoudige bediening en over de verschillende bedieningen. Dat duurt waarschijnlijk nog wel eventjes, maar als je dan geïnteresseerd bent, abonneer je vooral. En dan ontvang je vanzelf een keer een melding als die afleveringen een keer voorbij komen. Nou, God zegen en we zien elkaar vanzelf een keer. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.